luisteraar van de kerktelefoon zal ik het schriftgedeelte en de psalmen even noemen. Het schriftgedeelte psalm 118 en psalm 116 vers 1. Psalm 116 vers 2, 5, 7 en 8. En psalm 118 vers 7. En psalm 72 vers 10 en 11. Ik herzeg psalm 118 en psalm 116 vers 1, psalm 116 vers 2, 5, 7 en 8, psalm 118 vers 7 en psalm 72 vers 10 en 11. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, de smekingen, mijn klaag en wat er verder volgt. Gelezen worden uit het Oude Testament en wel uit het boek der Psalmen, de 116e Psalm, Psalm 116, vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep den Heere, de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaarde eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u welgedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften den Heere betalen, nu in tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja.
Gemeente, op dit en andere schriftgedeeltes grond het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus. En we hebben u de laatste twee zondagen gehandeld over vraag en antwoord 54. En we hopen vandaag stil te staan bij 55 en 56. Met zondag 21. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen tot zover. Laat ons des Heren aangezicht zoeken. Heere, leert u ons bidden, gelijk het betaamt, want wie zal een woord opspreken tegen u, de heilige die het hart kent? En welker harten kunnen zeggen, niet ze zijn besmet met de dingen der zonde en der wereld? En ge kunt ons daarom niet horen, maar ge zou moeten zeggen, doe dat getier van voor mijn oren weg. Tenzij gij, o Heer Jezus, de gebeden, de kromme gebeden der heiligen, in uw hand neemt om ze als reukwerk voor uw Vader te brengen. Indien gij iets bidt in mijn naam op mijn rekening, zo zegt het in mezelf, het zal u geschieden. En Heere, nou bidden we om de zielen van de hoorders, dat ze uw vrees in uw wegen mogen wandelen, jong en oud. Gebonden, oud en met lasten bezet, of iets te mogen kennen. Want wie zal zeggen dat hij het kent naar de mate die bij u is, van die grote genade in Christus Jezus. Ach Heere, zegen uw woord in de bediening. Gedenk een instrument in zichzelf zo onbekwaam maar dat hij is mogen rusten in uw bekwaamheid, niet in gaven, maar in de gever. Heere, zou u nog zijn mond, zijn hart willen beroeren, opdat u te spreken hebben tot de gemeente, tot doven en doden, die niet horen kunnen tenzij zijn oor geplant is, die niet gevoelen kunnen tenzij ze een nieuw hart hebben gekregen, die niet geloven kunnen tenzij gij het werkt, maar elke gave doorzet ook in het leven van hun ziel. Heren, we dragen u op de ganse wereld om ons heen, onze jeugd in een moeilijke tijd, in een angstige tijd. Heren, dat ze het bij u kregen te zoeken. We denken aan de jongens in militaire dienst of die zich voorbereiden daarvoor. Dat ze eerst de wapenrok van u aangedaan mochten hebben. Dus de koning der koningen. Voordat ze de wapenrok van de aardse koning aandoen. Dat ze met een dubbele heerschappij, u almachtig, en in uw naam ook van de koning zouden voortgaan. David, die had niet veel nodig als een linnen rokje. En een paar stenen en een slinger. En hij had er 5. Maar 1 was genoeg. Want u deed het hem gelukken. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij u. We dragen op onze verpleegsters, of zij die werken in rust of verpleeghuizen, of in de gezinszorg, of met kinderen. Heren, gedenk gebroken gezinnen. Vrouwen die alleen staan, mannen. Kinderen zonder ouders vanwege wezen, weduwen, weduwnaren. Gedenk ook onze oude weduwnaren en weduwen. Die nog veel minder dan toen ze jong waren, moeder konden missen. Een vrouw. Maar heren, dat dat Gods gemis. Dat dat voorbereid worden voor die grote dag. Meer inname dan alle dingen van de wereld. Heren, als er nou zijn onder hen die moedeloos zijn en hopeloos, mocht er nog eens moed en kracht zijn door uw woord en geest. Gedenk de ouders in middelbare leeftijd of jonge ouders die hun gezin moeten opvoeden. Grote gezinnen soms, kleine gezinnen. Maar wat kan dat zwaar zijn? Wilt u ze wijsheid geven? Kracht. Om hun kinderen voor te gaan in leer en leven. Mochten ze u vrezen. Want een dode weg wijzen. Dat is ijdelheid. Maar dat ze iets van dat leven mochten leren kennen dat uit u is. Om hun kinderen voor te gaan in de vrezen van uw naam. Heren, we dragen u op. Onze politiemensen, onze regering en alle ambtenaren. En wij beleiden met hen en wij hopen dat ze het mogen beleiden. Wie kan in die dienst staan? Gedenk hen die in de gemeenteraad een plek hebben. Of gemeenteraden in de provincie of landelijk. Die u een plek gegeven heeft, dat ze ook in uw autoriteit onbevreesd, ziende slechts op u, mogen spreken. Heren, bewaar hen die met vakantie zijn en dat ze niet opgaan in de dingen der wereld, alsjeblieft. Om Jezus wil. Amen. De gemeenschap der heiligen en de vergeving der zonden. Wat gelooft ge daarvan? Ik geloof niet in de vergeving der zonden. Maar wat geloof ik van de vergeving der zonden? Wat geloof ik er eigenlijk van? Wat betekent dat? Wat is dat? Wat houdt dat in? En wat geloof ik, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Wat verstaat ge daardoor? Wat betekent dat? Gaan de heiligen in elkaar op? De heiligen gaan niet in elkaar op. Zou je denken, hè? Dan weet u wat de gemeenschap der heiligen is. En Jezus in het midden. Ze gaan in de Heer Jezus op. En daarom. Nou, dat vindt u ook hier direct al, hè? De gemeenschap der heiligen is een driehoeksverhouding. De Heer Jezus in het midden. De kerk eromheen. Ze gaan niet in elkaar op. Want weet je waar je aan deze kant van het graf in elkaar ontmoet? Vlees en wereld. En dan zou je zeggen, ik ga er nooit meer mee om. Maar die gaan in Christus. En daarom uit de barmhartigheid van Christus ook met elkaar om. Op een genadige wijze. De een meer achtende dan de ander. Moet je onthouden, hè? Dus kijk, die catechismus, dat is zo'n aardig boek, hè. Dat is gegeven, hoor. Die catechismus, houdt u daarbij. Dat is de zuivere leer. Dat is de zuivere leer. Laat u er nooit van afhalen, nooit, hè. En die leerdienst, laat hem nooit weggaan. Laat die nooit weggaan. Laat die blijven in de kerk, de leerdienst. De leer van de Heidelberger catechismus. Tweede dienst is leerdienst, hè. Weet u toch wel? Was vroeger maar één dienst. En in de tijd dat Ursinus en Olivianus de catechismus schreven in opdracht van de keurvorst, zei de keurvorst: en nou begint u 's middags of 's avonds met een leerdienst. Want die leer, die moet gehoord en weer gehoord, gepredikt worden. En dan zei de keurvorst erbij, en als de gemeente niet komt, want ze waren het niet gewend, twee keer, dan preekt u maar voor uw eigen gezin. Maar die leerdienst moet blijven. Er zijn nogal eens gemeenten die zetten de leerdienst naar de ochtend voor de vrouwen en de kinderen. Acht ik niet juist. De hoofddienst is de eredienst, is de bediening van het woord. Leerdienst is de tweede dienst. Ik zou ook kunnen zeggen, het is een doorgaande catechese. Het is een doorgaande catechese. Catechese voor de ganse gemeente. Want als het goed is, heb u die catechismus helemaal geleerd. Dat neem ik aan, hè. Toch? U helemaal geleerd, toch? Toen u jong was. En dan moet u het geestelijk leren. Nou, daarom wordt het ook gepreekt. De heren die zijn het toepassen ervan. We willen eerst nog zingen. Maar waarom hebt u Psalm 116... uitgekozen, want ik zal in het midden der gemeente de beker der verlossingen opheffen. Daarom, al uw gaven ten nutte en ter zaligheid van anderen besteden, is het voorrecht van de kerk, die beker der verlossingen opheffen in het midden der gemeente. Nou zeg ik, dat hoort bij de geestelijke gaven, bij de bediening van de Heilige Geest. Wij willen eerst nog zingen van Psalm 116, 2, 5, 7 en 8. moeten om deze vraag en dit antwoord nader te overdenken enkele woorden uitleggen. Hier lezen we in vraag en antwoord 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heilige gemeenschap? Wat is gemeenschap? Gemeenschap hier in de oorspronkelijke maar ook bijbelse taal gebruikt is deel hebben aan een gemeenschappelijk bezit. Daarom bijvoorbeeld wordt gezegd dat man en vrouw trouwen in gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen, die stoel waarop je zit is net zoveel van uw vrouw als van u, en de portemonnee die u in uw zak hebt, moeder, is net zoveel van uw man als van u. Dat is dus de gemeenschap der goederen. Voelt u wel, er zijn tegenwoordig mensen die leven meer voor hun geld dan voor hun huwelijk, en die leven op zakelijke voorwaarden of hoe noem je zoiets. Dat als de man failliet gaat, het de vrouw boeltje nog. Ik geloof niet dat dat goed is hoor. Maar ja, zo gaat dat tegenwoordig. Maar gemeenschap van goederen. Dus je hebt deel aan een gezamenlijk bezit. Voelt u? Dus dat ene, dat verbindt de velen. Maar het is niet in een gemeenschap van goederen alleen. Nu gaan we datzelfde woord ook toepassen op de gemeenschap der heiligen. Dus de gemeenschap der heiligen is niet dat de heiligen onderling gemeenschap hebben, dat ook. Maar ze hebben deel aan Christus. En daarom aan elkander. De kander vindt u ook in de catechismus. Dat begint, dat is het eerste deel. Dus de gemeenschap aan Christus. Alle gelovigen dus door een waarzaligmakend geloof. En u weet, het waarzaligmakend geloof verbindt. Daarom leest u altijd in de 12 artikelen. Ik geloof in verbindt. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Geloof verbindt aan, schuilt in, verenigt. Moet je altijd onthouden hoor. In, elke keer weer, in. Dus gemeente, gemeenschap aan de middelaar of in de middelaar. En daarom gemeenschap aan elkander, laat ik het eens anders zeggen. Broers en zusters zijn broers en zusters. Waarom? Omdat ze gezamenlijke vader en moeder hebben. Huh? En je moet dus opletten wat er met die gemeenschap vaak gebeurt. Als vader en moeder er niet meer zijn. Ik zeg niet dat dat altijd zo hoeft. Maar daar is de binding. Is het ouderlijk huis, dan hoor ik ze zeggen, nou is het ouderlijk huis weg. En dan ontmoet je elkaar niet meer zoveel. Maar wanneer ga je elkaar ontmoeten? Als vader er nog is, kom je op zaterdagmiddag even bij vader kijken. En daar zit Jan en daar zit Piet en een paar kleinkinderen. Omdat vader er nog is. Nou, voelt u? Die kinderen gaan niet in elkaar op. Ja, ook, dominee, jawel. Maar het zijn kinderen omdat ze een vader hebben. Het zijn christenen omdat ze deel hebben aan Christus. Daarom leest u ook elke keer in het Nieuwe Testament en Jezus in het midden. Zo mooi bij de opstanding, elke keer weer. En hij stond in het midden van hen. Niet verder van de een als van de ander. Nou, dus dat woordje gemeenschap weer eens. dat is in het geestelijk leven in de gemeenschap der heiligen driehoek. Christus het hoofd en in Christus de leden. Dus wie Christus niet kent, heeft geen gemeenschap. Kent die gemeenschap? Daarom staat er ook gemeenschap der heiligen. Dat zijn niet heilige mensen, maar geheiligden. Ik heilig mij voor hen, Vader, zegt hij in Johannes 17. Ik heilig mij voor hen. Ze zijn in mij heiligen. Afgezonderd tot mijn dienst. Gemaakt tot mijn eer. Dus dat is een gemeenschap, hè? Dus als de Heer Jezus er niet is, hebben ze dan gemeenschap? Hangen ze als losstand aan elkaar. Maar als Hij in het midden is, dan zeggen ze allemaal alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk. En daarom bidt de kerk er altijd om, hè. Ik was vroeger wel eens op een gezelschap en dan ging het 's ochtends helemaal niet. En maar praten, maar praten. En je keek elkaar eens aan. En dat kon het gebeuren. Als een van Gods kinderen in het middaguur kwam, dan zeiden ze vroeger, hij neemt een Heere mee. Ja, vreemd eigenlijk om het zo te zeggen. Maar in één keer veranderde het. De Heer in het midden. En we hadden het niet meer over die en gene en over dit en dat. Maar zijn heerlijkheid. Zijn Heer. Zijn majesteit. Zo is het ook in het preken. Hè? Als we het over die hebben en over die. Dat verdeelt meer dan dat het verbindt. Maar als de Heer in het midden is. Is de bruid gelukkig. Voel je het? En anders is dan een verdeeldheid. De een is beter dan een ander, heiliger dan de ander. Maar als je jezelf eens verliezen mag en hem alleen overhouden, dan doet een ander je geen kwaad en gaat de liefde vloeien. Want waar liefde woont, gebiedt de Heere de zee. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Het leven tot in eeuwigheid. Dat is de gemeenschap der heiligen. Dus gemeente, dan krijgt u deel aan de persoon, en dat vindt u hier ook, wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen, eerstelijk, dat de geloven alle en een ieder, dus samen en elkeen, als lidmaten van de Heere Christus, en al zijn aan de Heere Christus, en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dat is de eerste. Dus waar geen gemeenschap is door het geloof aan die gezegende middelaar, is geen gemeenschap der heiligen. Kun je het nadoen, kun je erover praten, maar het is niet wezenlijk. Het is allemaal, het is meer gevoel dan wezenlijke zaak. Wel, dat is één. Tweede, dan worden ze als lidmaten van Christus, want hoe is die gemeenschap? Dus door het geloof, u vindt in Efeze, dan is Christus het hoofd en zijn al de leden lidmaten, dat is het lichaam. Dus die gemeenschap is niet een organisatorische gemeenschap, maar een organische gemeenschap. Voelt u? Het gaat in de kerk, het wordt onmiddellijk beleden nadat er over de kerk gesproken is. Het gaat in de kerk niet zozeer om het instituut als het geraamte. Dat kunnen we niet missen. Het gaat om het leven. Om de gemeenschap met Christus. Zo. En nogmaals, dat is niet zozeer een organisatorische, institutionele, maar het is een organische gemeenschap. Hoofd en lichaam. Hoofd en lichaam. Ingeënt. Zegt ergens anders de catechismus. Bekering is inenting in dat lichaam. Waarvan Christus het hoofd is. dat is een geestelijke, lichamelijke vereniging. Ik zeg lichamelijke, want daar heeft ook uw lichaam mee te maken. Het is een tempel van God, waarin de Heilige Geest woont. En Paulus zegt, als je dus aan Christus verbonden zijt, dan kunt je niet aan een hoer verbonden zijn. Want uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat heeft dus niet alleen te maken met geestelijk leven, maar ook met het natuurlijke leven van elke dag. Daarom staat er in het vervolg, ten nutte en ter zaligheid. Ten nutte en ter zaligheid. Wel. Dus een lichaam. Nou. Ja, dat lichaam heeft ogen. En dat lichaam heeft een oor. Oren. Maar heeft het oor een oor voor zich? Dus heeft een oor voor een oor? Nee, voor het hele lichaam. En heeft het oog een functie alleen voor het oog? Nee, voor je hele lichaam. Kijk, dan zie je de gave. Ik kom er nog wel op. Maar ziet u hoe mooi dat is in Efeze, als Paulus dat zegt. Christus het hoofd, de kerk, de leden en dan de minste leden, minst aanzienlijk hebben vaak de hoogste eer. Waarom heb ik een duim? Nou, als ik geen duim heb, kunnen mijn vier vingers bijna niks beginnen. Ik kan mijn hele lichaam niet wat oppakken. Waarom heb ik een neus? Om te ruiken. Als ik niet ruik, ik kan een groot gebrek als de brand in mijn huis komt. Hoe vlucht. Nou, dus het lichaam. Nou, dat lichaam wordt geregeerd door het hoofd. Het hoofd staat met elk lichaamsdeel in verbinding. Ja? Mijn hoofd staat door het zenuwstelsel, maar dat is maar biologie, laat maar gaan. Maar dat beeld wordt hier gebruikt, staat met elk deel van het lichaam in verbinding. Ook in geestelijke zin. Met de kleinste en de grootste leden. Eén lichaam. En dan zegt een apostel, en wij wachten tot dat lichaam volmaakt is. Tot de laatste van de leden is toegebracht. Dat is de gemeenschap bereikt. In Christus, door de liefde werkende. Wel gemeente, ik heb u gezegd, dat is de verbinding door het geloof. De Heere zegt, ik zal u ondertrouwen in geloof en gerechtigheid. Nou, dat is de eerste deel van de gemeenschap der heiligen, dan tweede. Dat ik dan aan al zijn schatten en gaven gemeenschap heb. Nou, wat zijn de schatten? De schatten zijn de dingen die Christus verworven heeft. Hij laat een schat achter. Nou, wat is dat nu? Dat is wijsheid, gerechtigheid, heiligheid en een volkomen verlossing. Dus als je van Christus zijt, hebt je toegang, hebt je deel aan zijn wijsheid. Aan zijn gerechtigheid, aan zijn heiligheid, daarom wordt geheilige genoemd, en aan zijn volkomen verlossing. Dat is een schat. Uit zijn volheid hebben we allen ontvangen, zegt een apostel, genade voor genade. En die schat die is nooit leeg. Maar dat is ook... zijn ook de schatten voor de tijdelijke dingen. De apostel zegt tegen de gemeente, ik weet uw armoede, doch ge zijt rijk. Ik heb u al eerder gezegd, maar ik zeg maar weer voor de gasten. Huntington had een bank, maar dat was een bank in de hemel. De Heere zei dat hij een kerkje mocht gaan bouwen, de voorzienigheidskapel, the Chapel of Providence or the Providence Chapel. En hij kreeg van de Heere toestemming om een kerkje te bouwen. En ze hadden een paar centen, hij zei aan beginnen. Ze hadden helemaal geen rekening gemaakt. Weet je wat hij zelf schrijft? Hij vroeg de aannemer niet ineens een rekening, hoeveel het zou worden. Dat vroeg hij niet. Want hij mocht hem bouwen door het geloof. Nou, dat is toch onverstandig, hè? Je moet toch minstens die aannemer vragen hoeveel het gaat kosten. Maar elke keer als hij de rekening kreeg van die bouwers, dan was er genoeg geld. Ja. En toen het kerkje geopend was, was het betaald. Ik zeg niet altijd dat het zo gaat, hoor. Het gaat ook wel eens zo dat je van de armoede leven moet. En bij 5 centen tegelijk onderhouden wordt. Maar water zal gewis en brood. Kijk, ik heb alle macht. De hemel en de aarde behoren mij toe. Het is alles mijn, hè? Het is alles van de Heere, toch? En hij geeft het die wil en hij neemt het op wie die wil. Geloof je niet? Ik weet zeker. Als die morgen zegt, je hebt 1 miljoen nodig voor mijn koninklijke dienst. Ik zal je wat vertellen. In Amerika was een man in Grand Rapids, de inner city evangelism. Hebben ze zo'n paar keer s'avonds gezeten bij hem, want hij gaf cursussen. En ik dacht, ik wil dat toch eens meemaken. Maar 1 ding vergeet ik nooit. Hij zei, dominee, ik heb nooit om een cent gevraagd. En als miljonairs bij me kwamen uit Amerika, ze zeiden, moet je ook nog een paar geld hebben? Dan zegt hij, nee hoor, de Heere zorgt. Maar ik ben nooit wat te kort gekomen. Want de wereld is mijne. De aarde en de bewoners derzelfde. Konden we toch eens geloven. En maar bang, hè? Ja, nou ja. Maar ook geestelijke schatten. En gaven, hè? Dat zijn de gaven des geesten. Ieder heeft niet dezelfde gaven. Hij deelt de gaven uit, hè? Dat is de gave der profetie, de gave des geloofs, der wijsheid. Elk lidmaat heeft niet dezelfde gave. Hè? Mijn oog kan zien. En mijn oor kan horen. En mijn hand grijpen. En mijn benen wandelen. En mijn neus ruiken. Ik geloof, gemeente, we hebben weinig. Hè? We zijn weinig geestelijk in onze dagen. Laat ik eens een gave noemen. Waarvan de apostel spreekt. Is de gave der onderscheiding. Tussen de zuivere en niet zuivere leer. Iedereen heeft die gave niet. Er zijn mensen die eten alles op en ze hebben geen onderscheid. Nou, het zijn misschien nog de gelukkigste mensen. Want die eten rauwe bonen op en ze zijn hem ook wel zoet. Maar er zijn er in de gemeente die een gave van onderscheiding hebben. Die kunnen onderscheiden. En bij degene zou je moeten gaan. Hè? Een geoefend kind van God. Niet een aanvankelijk kind van God. Want er zijn er ook die zijn in de kindergeboorte blijven steken. Een gave van onderscheiden. Gave des geloofs. Zegt Paulus. Was dat de gave des geloofs? Opdat je door het geloof leven. Door het geloof. Zie op hem voor tijd en eeuwigheid. Nou, die gaven, die moeten we nu, en dat is het tweede deel. Ik zei al dat tweede deel van het eerste behandelen, maar nu het tweede geheel. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dus die gemeenschap der heiligen is geven. Niet krijgen. ten nutte en ter zaligheid aan te wenden. Je gaven aan anderen. Zoals Christus zichzelf heeft gegeven, zo de kerk aan elkander. Dus de gemeenschap is niet krijgen. Ik heb eens een familie ontmoet die, waarvan die man een hele goedaardige man was. En de vrouw, ik mag het gerust zeggen, want ze zijn er niet meer. Maar het is maar een voorbeeld. En dan kom je als een vreemde in zo'n gezin en die vrouw die deelde de lakens uit en die man die zei ja, 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 ja. En ja, was ik thuis niet gewend. En ik vroeg op een stout ogenblik aan die man, ik zeg meneer, hoe kunt u dat? Ach, hij zegt jongetje, het is beter te geven dan te krijgen. Ik heb hoogst respect voor het mannetje gehad. Ook in je huwelijk zeg. Er zijn er een hoop die komen om te krijgen. Maar als je nou van de Here bent, gaat ontgeven. Dan moet je je schuldig weten. De gave die je hebt. Aan te wenden. Voor de gemeente. Voor de kinderen God. En niemand zei dat iets van zichzelf was. Het was alles van Christus. Dus als ze een stukje lam moesten verkopen, zeggen ze, doen we het hoor, want het is een arm mens. Maar weet je wat we nou zeggen? Voor mij. Maar als je nou van Christus zijt geworden, is het uwe ook het zijne, nietwaar? Kijk, David die wist er het van. Hij zegt, wij geven als uit zijn hand. Ik heb het eerst van hem gekregen. Dus als ik wat weggeef, zegt hij, kan ik het alleen maar weggeven omdat ik het gekregen heb uit genade. Ik voel wel, dat stuit op weerstand, hè. Natuurlijk stuit dat op weerstand. Er zei eens iemand tegen me vroeger, hij zei, we horen allemaal bij één partij, dat is halen, hebben en houden. Ik denk, ja, er zit wat in. Er zit wel wat in. We houden van krijgen, maar niet zo van geven. Maar als je nou iets van die gave Gods in Christus hebt leren proeven, dan ga je zingen met Psalm 116, wat zal ik ten Heere vergelden? Is je portemonnee te klein en je hart te klein en je kracht te klein en je leven te klein? En dan blijft er niet anders over dan de beker der verlossingen te nemen, midden der gemeente zijn heerlijkheid bekend te maken, dat vele mochten buigen door hun haren voor hem en zijn heerlijke dienst. Dat God dat werkte ook onder ons geliefd. Nou ja, maar ook ter zaligheid, hè. Heb je het wel te doen met de zaligheid van anderen? Ja, dominee, het gaat hier over de kerk. Ja, ten nutte, hè. Als je zwak van de Here gekregen hebt, moet je het eigenlijk meedelen. Want gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Maar ook als er smart is in je leven, dat je het eens mee mocht delen, want gedeelde smart is halve smart. We zijn kinderen van God, hè, maar we leven in een tijd dat alles verdeeld is. Want ieder heeft zijn eigen letter en zijn eigen ketter. Maar er zijn kinderen van God toch waar, hoor. Die kunnen aan elkaar meer kwijt dan aan familieleden. zijn hartsvrienden geworden. En ik weet wel, ze gaan met vijven tegelijk uit Egypte. En ze lopen allemaal niet op dezelfde afstand. Soms versta je elkaar niet. Maar hij geeft je soms een hartvriend of een hartvriendin. En ben je er zuinig op wezen? Had David ook een hart? Ja, Jonathan. Paulus Barnabas. Hij was bekeerd, hij geloofde het eerst niet van. Maar Barnabas nam hem bij de hand en hij stelde hem de apostelen voor. Hij ging later met hem op reis. Er is ook wat tussen gekomen, dat weet ik wel. Krijg je nog ruzie op. Maar ik zal je wat vertellen. Ruzie toch, Gods volk behoort niet, maar het is niet erg. Komen we toch weer bij elkaar. Kan wel eens verwijderd wezen een poosje. Maar het duurt niet zo lang, kunnen ze toch niet volhouden. Moesten ze weer op bezoek. Het is maar eenvoudig, hè. Maar ook ter zaligheid, hè. In de geestelijke dingen. Geestelijk onderwijs geven. De gaven die God geeft, ook in geestelijke zin. Ten nutte en ter zaligheid aan te wenden. En hoe dan? Gewillig en met vreugde. Dus niet zeggen, nou ja, hier heb je wat, jammer genoeg. Ben ik het kwijt. Met vreugde. Ja. Yeah. Ja, yeah, hè? Oh, wat voor jou. Je hebt niet, hè? Dan is het toch wel eens zaliger te geven dan te ontvangen. Dan ben je soms meer blij met het geluk van een ander dan met je eigen geluk. Ik weet niet of je het verstaat. In het huwelijk ook. Ik heb altijd dat mijn kinderen goed gaan, graag, en mijn vrouw. Ja, vreemd. Ik heb het graag dat het de kerk goed gaat. In u het leven, zegt Paulus, in mij de dood. Nou ja, wat. Hij zegt, ik heb u alles wil meedelen. Zelfs mezelf wel, zegt hij, heb ik willen mededelen. Moet plaats voor zijn dominee, ja, weet ik wel. Maar de gave van het oog voor het gehele lichaam, de gave van de hand, de gave van je kracht, van je tijd, van je bezit, de geestelijke gave. Paulus die zegt in Romeinen 1, ik verlang u te zien, opdat ik uw enige geestelijke gave mocht mededelen. Dus als een instrument gebruikt werden, ook voor anderen in het ambtelijke leven, maar ook als ouders ten opzichte van kinderen, als kerk ten opzichte van de kerk. En daar gaat het tenslotte om, de levende kerk, ten nutte van de levende kerk. We willen eerst nog samen zingen van Psalm 118, het zevende vers. 118, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang wat er verder vocht.
Thank you.
gij van de vergeving der zonde. Wel, u zou zeggen, daar is al van gehandeld in het begin van de catechismus door een waar geloof. Christus en al zijn schatten en gaven deelachtig worden, we ook in de gemeenschap der heiligen over gesproken. Maar waarom opnieuw hier? Wel, omdat de leer van Rome, het gaat tegen de leer van Rome. Rome leert dat je vergeving van je zondige aard ofwel je erfzonde hebt door de doop. Dus de doop wast de erfzonde af. En dan moet je geconformeerd worden, dus een soort belijdenis doen. En als je conformatie gedaan hebt of geconformeerd bent, dan kun je aan de Eucharistie deelnemen. En de Eucharistie, die geeft eigenlijk vergeving van zonde tot het ogenblik van de Eucharistie. Dus als ik nou de laatste keer, wij zeggen avondmaal, maar als je dan de laatste keer avondmaal hebt gevierd, dan zijn je zonden tot het avondmaal vergeven. En dan moet je dus weer naar het avondmaal om weer. Dus wat gelooft Rome? In gedeeltelijke vergeving der zonden. Dus Rome gelooft dat je dan een deel vergeven krijgt en dan een deel. En heel veel mensen hier geloven dat ook. Dat ze vandaag vergeven en morgen weer vergeven moeten worden. Dus gedeeltelijke vergeving, geloven mensen hier ook? Dat is een praktijk. Maar weet je wat hier staat? Als God vergeeft, vergeeft hij alles in één keer. De Dordtse leerregels zeggen daarvan van verleden, heden en toekomst. In één keer. Zodat ik nooit meer zonde doen kan. Hoewel ik altijd zonde. Maar wie verstaat dat nog? Want die uit God geboren is zondig niet. Maar moet je verstaan. Dus als dat je gebeurt, dat God de zonde achter zijn rug werpt, in dat dodelijk tijdsgevricht, wanneer u denkt, rechtvaardig verloren vlak veld, ik ga dat niet allemaal behandelen vanmiddag. En de Heere werpt de zonde achter zijn rug, denkt hij er niet meer aan, maar nooit meer. Want er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En de vrucht daarvan is naar de geest wandelen. Dus al in één keer. Ja, maar dominee, na ontvangen genade leert de Heer je nog bidden om vergeving. Dan leert hij je bidden om vergeving die hij al gegeven heeft. Want de zonden maken wel scheiding. Daarom moeten ze beleden en beweend worden. Maar hij heeft ze reeds vergeven. Hij zegt, ik gedenk ze niet meer, ik blijf dezelfde. Voelt u wel, Rome hield de mensen in de band. In benauwdheid. En wist geen raad met het evangelie. Met het volbrachte werk van Christus. Maar tegenwoordig bijna ook niet meer. Staat dan in de vrijheid. Waarmee de Christus u heeft vrijgemaakt. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. En je begint van vooraf aan, zegt u, dagen, jaren. Maar als je uit de wet wilt leven, blijft er een zondaar. Het evangelie maakt u vrij in Christus. Moet je ook verstaan? Nou, wat gelooft u van de vergeving der zonde? Dat God al mijn zonden, als hij het vergeeft, niet meer gedenkt. Zelfs mijn zondige aard niet. Waar ik mijn leven lang mee te strijden heb, met die zonde. En ik gedenk ze wel aan de zonde van mijn jeugd, maar hij gedenkt ze niet. Hij denkt er niet meer aan.
En dat telt. Ik delg uw zonde uit, zegt de Heer. Ik ben de Heer. En ik delg uw zonde uit en ik gedenk ze niet meer. Dit is wat als God er niet. Weet je waarom dat voor Gods volk zo wonderlijk is? Dat God er niet meer aan denkt. Ze hebben de Heer mee beledigd. Ze hebben er zo'n smart over gehad. Het was niet over de hel. Maar ze hebben geweend omdat ze tegen God gezondigd hebben. En nou zegt hij, als hij ze vergeven heeft, ik gedenk er niet meer aan. Ik gedenk er niet. Maar ook mijn hart. Want na ontvangen genade hou je diezelfde hart, hè. Datzelfde karakter kan een beetje afgeslepen worden. Maar die verdorven aard, verdorven natuur, heeft de catechismus al gezegd. Hoe langer, hoe meer leer kennen. Kom nog terug in 115 ook. Ik heb wel eens gedacht, dan zou ik wel een heilig mens worden. Er is nog nooit zo'n ellendeling geboren dan na ontvangen een genade. Maar nou weet ik het onderscheid. Ik wist vroeger het onderscheid. Wie nog nooit licht heeft gezien, weet niet wat donker is. Wie nog nooit vrijheid heeft geproefd, weet niet wat een gevangenis is. Of omgekeerd, wie nog nooit een gevangenis gekend heeft, weet niet wat vrijheid is. Het is allebei. Meent u? Dus als God vergeeft, vergeeft hij het eens voor altijd. Met één offerande heeft hij volmaakt degene die door hem tot God gaan. Volmaakt. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die het uit Christus neemt. En dan ziet u weer twee dingen. In de vergeving der zonde. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. Er zijn een hele hoop mensen die leren, ik heb dat vaak gezegd, ik word er toch niet moe van. Die zeggen, mijn zonden moeten vergeven zijn, dat is een halve genade. Wat zeg ik? Ik zeg, is halve genade. Het kwade dat je gedaan hebt, moet niet alleen vergeven, maar waar is het goede dat je had moeten doen? Dat ik mijn leven lang niet anders als kwaad gedaan heb. Waar is dan het goede dat ik had moeten doen? En als dat kwade vergeven is, heb ik dan het goede dat ik had moeten doen? Dat heilig moeten leven. Volmaakt. Nou, was nou de vergeving der zonde? Niet alleen dat mijn zonden vergeven worden. Afgewassen door het bloed des lams. Toegepast door de Heilige Geest. Maar het is ook dat ik uit genade de gerechtigheid van Christus krijg. De gehoorzaamheid van Christus wordt mijn gehoorzaamheid. En mijn ongehoorzaamheid van Christus. Kijk, Luther heeft, dit is Luthers, het is doorgaand, het is gereformeerd, reformatorisch is dit. Weet je wat Luther zegt? Vergeving is overgeving of ruilen. Weet je wat vergeven is? Als God het je vergeeft, dan zegt hij, je mag ruilen met mijn zoon. Gij neemt zijn gehoorzaamheid, hij neemt uw ongehoorzaamheid. En hij hecht het aan het kruis, het handschrift dat tegen u was. Als had ik nooit geen zonde gehad, nog gedaan. Maar al de gerechtigheid zelf volbracht. Zie dan mooi een heilige. Met de heiligheid van Christus. Nou, dan kun je, zal ik eens wat zeggen? Dan kun je zeggen, ik ben de grootste bedrieger en toch spreek ik de waarheid. Die Christus voor mij gesproken heeft. En ik ben de grootste huichelaar, toch eerlijk. Met de eerlijkheid van Christus. Door het geloof, niet door aanschouwen, dat zie je niet. Maar mijn gerechtigheid is in de hemel. Gemeente, ik kan je dat geheimtje niet leren, tenzij God het je leert. Weet ik ook wel. Je staat me aan als een glazige zee. Maar vast een plaatsvervanger hebt. Die uw schuld betaalt, maar dat niet alleen, die alles doet wat u moet doen. Wat moet gij dan nog doen? Niks. Niks. Geloof ik niet. Nee, weet wel, je zit nog aan de wet vast. Nog, je bent nog door en door gaat wettisch. Je probeert uw eigen zaak niet op te houden. Maar het gaat de grond door. Ja, waarom moet je nou zo preken? Ik wou dat ik je los kon wrikken, maar kan ik niet. Want weet je wat je tegen me zegt? Ja, maar, begin je weer. Ik weet het wel. Maar Gods volk heb er wel eens een ogenblikje uit mogen leven. Dat ze niet in het paradijs stonden, hadden ze nooit geen zonde gehad nog gedaan. Weet je wat ze toen gezongen hebben? Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag met zijn gunst bewijs. En gemeente, als ik er nog een kruimeltje aan moet doen, dan blijf ik verdoemd. Dan blijf ik verdoemd. Uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. En dan moet je verlies aan het verlies. En je wilt niet, hè? Weet je wat je doet? Je strijdt tegen Christus. En hij wordt geslagen in het huis van zijn liefhebber. Maar weet je, een tweede genade is om daarbij te volharden. Om niet weer onder een juk van de wet gebracht te worden. Want dat gebeurt in onze tijd. Dan zeggen ze, maar je moet het bewijzen hoor, dat je bekeerd bent. Om niks te bewijzen. Niks te bewijzen. God bewijst het. Hij zal ze zelf bevestigen en stragen. Ja. Dat is te ruim, hè. Nou, als deze ruimte het niet is, dan ga ik voor heel verloren. Maar het is wel waar. Het is vol ram. Ik heb het in mijn luid, ziel luid en duidelijk mogen horen. Het is vol ram. Ik weet het ook. Dat de pak dat me drukt dag en nacht. Van mijn schouders gevallen is en ik weet het niet meer terug te winnen. Ik zeg niet dat er geen strijd is, want met die zonde heb ik mijn leven lang te strijden. Veel meer nagenade dan voorgenade, begrijp je? Onwaardigheid. Onwaardigheid, ach. En dat kan je zo ver neerdrukken, die zonde, dat ik zeg, zou de ware nade wezen? Ik weet dat wel, mensen. Dan weet je niet waar je zoeken moet. Maar weet je, dan gebeurt het wel eens een keer als je ziel zo uitgezuiverd is, dat hij zegt, in mijn genade is u nog genoeg, want ik ben nog dezelfde. Och, Heer, is het maar. Ik heb u toch verdacht. Ik heb u gedacht. Kijk, daarom zegt de Bijbel, hè, de zonde van verleden, heden en toekomst. Hè. Zei ze kind van God tegen me, zei, dominee, hoe lang moet ik nog leven? Hij zei, wat moet ik nog op aarde doen? Een rare uitdrukking, maar het viel uit mijn mond en het is toch waar ook. Ik zeg, je moet je laatste zonde nog zondigen, want er is voor betaald. En ik keek me aan en we verheugden ons in de Heer. Ja, dat was niet antinomiaans hoor. Want dat doet de zonde haten en verlieden gerieven. Dus niet alleen afgewassen, maar ook toegerekend de gehoorzaamheid van Christus. Is die volmaakt of niet? Ja, dat is volmaakt. Wie kan dan nog zalig worden? Alle mensen. Als het gaat over die zaak. Nee, dominees, weet het en ik ben het mee eens. Dat is de schrift. Dat is een eeuwig welbaren. Dat is een eeuwig welbaren. Hij kent degenen die de zenen zijn. Maar als het gaat over wat wij toe moeten brengen, dat is niks geliefd. Dan een schuldige ziel. Mijn geroep uit angst en vrezen. Klim tot God het opperwezen, maar hij zal met tranen drogen en voortaan met vreugde om God naar zijn dierbaar huis doen gaan. Wel geliefden, dan ga ik nog een woordje zeggen, dat moet je onthouden. Vergeven is overgeven, moet je een ootje voorzetten. Dat is voor de kinderen makkelijk, hè? Oh, moet je een ootje voorzetten, want God die ziet het niet door de vingers. Als hij de zonde van je afneemt, legt hij ze op zijn zoon. Die moet bittere, smadelijke dood daardoor sterven. Dan worden de zonden pijnlijk. en de smart smartelijk. En zou je dan nog zonde? Zou je dan nog zonde? Zou je dan nog zonde? Dan wordt de zonde bitter. Overgeven, dan geeft hij het over aan zijn zoon, God de rechter. En hij geeft de gerechtigheid over aan u. Dus ruilen, zegt Luther, het geloof is ruilen. God gaat ruilen, hij laat ruilen. Dan wordt Barnabas vrijgesproken. En de Heer Jezus vervloekt en bedoemd. En dan gaat de moordenaar met Christus naar huis. Maar met Christus geliefd. Terwijl dat moet toegepast worden. En dan moet je zonde zo'n pak worden dat je ermee ophoudt te werken. Te verbeteren. Dan moet je onmacht leren kennen over je schuld. Ga je schuld bewenen. Ga je het vonnis menen. En ze willen het niet meer horen vandaag, maar dan ga je het vonnis menen. Dan zeg je, ik ben door uw wet te schenden, dat leert de Heilige Geest je. Krom van lende. U doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan houdt het leven op. Dan zegt een van onze oudvaders van de vroege kerk, als God de rechter komt, zegt hij. En gedenk, mijn laatste uur is verslagen, dan haalt hij uit de plooien van zijn mantel het lam, de Heer Jezus. En dan zegt hij, in plaats van u, mijn kind, want u kunt de zonde niet betalen. U kunt de zonde zelf niet betalen, kun je niet. Hij kan die prijs der zielen dat er anders doen. Dan God nog tijd, nog eeuwigheid voldoen. Is er maar één die het betalen kan, dat is mijn zoon. En u kunt de wet niet volbrengen, volmaakt. Is er maar één die het doen kan, is de Heer Jezus, mijn kind. En als die van jou wordt, heb je alles. Dan ziet hij geen zonde in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Vrede, eeuwige liefde, eeuwige vrede. En u wordt uit genade geschonken, opdat ik nimmer meer in het gerichte Gods kom. Hoor je dat? Gods volk komt niet in het gericht. Maar de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus is geen gericht meer. Zonde verschrikken mag verschijnen. Mooi, hè? Nu reis ik getroost onder het heilige kruis, het erfgoed daarboven, het vaderlijk huis. Ja, maar, ik weet het wel. Maar hoe weet je dat nou, dominee, dat je wel eens heimwee gehad hebt? Je hebt wel eens heimwee gehad. En wie vreest heeft geen heimwee, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En die heimwee hebben komen thuis. Weet je wat hij dan zegt? Dan gaat hij, ze scheiden, de bokken van de schapen. En dan zegt hij tegen de schapen, kom in, gij gezegende mijn vader. Dan gaan de boeken open, gemeente, mijn boek. En uw boek. Want er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. God de alwetende weet alles. Aan de boeken open. Kanttekeningen zeggen als het in openbaring genoemd was. De boek van de alwetendheid en het boek van het geweten. Aan de boeken open. Had die bladzijde open, jongen, die je ouders niet weten, maar jij wel. Maar wie zal dan bestaan? Dan zal degene die buiten Christus is zeggen, bergen valt op mijn heuvelen bedekt. Maar tussen al die boeken is een klein boekje, dat is het boekje van het leven van het lam. Er staan namen in. Ze zijn geschreven met bloed. Met het bloed van de Heer Jezus. Maar ik kijk in dat boekje, er zag geen zonde meer in. Want hij heeft ze uitgedergd. En gij gaat met vrezen en beven. Hij zegt: vrees niet. Ik ben uw heiland. Buiten mij is er niemand. En hij zegt: komt in, gij gezegende mijns vaders. Nimmer meer in het gericht van God komen. Waarom? Is hier gebeurd. Is hier gebeurd. Door de waarachtige bekering is hier gebeurd. Hier zijt ge in het gericht gebracht. En als het recht is, hier vrijgesproken, vrijgemaakt. Weggenomen al uw schuld, o gemeente. Ik ga dat niet in de brede behandelen. Als u maar één ding onthoudt, als God het vergeeft, vergeeft hij het niet gedeeltelijk, stap voor stap. Maar geheel en voor altijd. En wie dat geproefd heeft, grijpt moed. De duivel die toont u uw vreselijke zonde nog. En zegt: nou, maar dat kan niet doen. En dan zegt u: maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En in dat bloed, dat zoete bloed, is eeuwige zaligheid, eeuwige vrede. O geliefde. Ja. Jongetje, wat moet je dan? Zelf proberen. Verbeter school, wil je alleen maar slechter. Maar je moet opnieuw geboren worden. Geboren in Christus. Want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ach. Misschien zit er iemand die zegt: wanneer zal dat voor mij eens kunnen? Als het niet meer kan, dan zal het zeker gebeuren. Maar gevecht om u voor God te handhaven, daar zult u verliezen. O zalig, we hebben het gezongen, hè, Psalm 116, was geestelijke betekenis in mijn leven gehad. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten, opdat Christus leven door het geloven. En ik gestorven zijnde, was ik maar meer dood. Begrijp je? Degene die werd te smakkelijk. De werken. Houd het daarvoor dat gij de dood, de zonde gestorven zijt. Houd het ervoor. Je lijkt er niet op, maar houd het ervoor. Houd het ervoor, zeg. Houd het ervoor. Nou ja. Welzalig die het mag gebeuren. Lieve gemeente, maar ik was echt zalig. Dat God naar recht je niet wil schuldig keuren, dan ben je zalig. En de rest is rampzalig. Gedenk de Heer ons en ons om Jezus willen. Amen. Ach, Heere stuntelaars. Wij doen stukwerk, u een volmaakt werk. Wij zijn van u afgevallen, u trekt uw kerk naar u toe. U oordeelt ze, verdoemt ze en spreekt ze vrij. En wie kan dat vatten? U laat de laatste hoop vergaan en dan zegt u: zie, hier ben ik. En als u vergeeft, vergeeft u alles in één keer, niet strafsgewijze. Er zijn mensen die hebben al vergeving van zonde en geen Christuskennis. Dat kan toch niet, Heer. Het is in u. Het is uit uw schat. Uit de volheid van uw genade voor genade. Hij die ons geworden is, wijsheid van God. Gerechtigheid of rechtvaardigmaking en heiligmaking. Ja, een volkomene verlossing. Och, Heren, maak eens plaats voor uzelf. Verbeteraars gaan naar de hel. Die niet meer verbeterd kunnen worden en verloren gaan, worden eeuwig behouden. Zegen uw woord. Vergeef het onze, heilig het uwe. En vergeef onze predikatie wat menselijk was en is en blijft. En het wordt nooit beter. Maar wij zoeken het schuilende bij u, om Jezus wil alleen. Amen. 72, het tiende en het elfde vers. 72, het tiende en het elfde vers. Waar we samen willen zingen. 72, 10 en 11. dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom en wat er verder volgt. Binnende hart en de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.